Hoofdstuk 2. De huidige visie op cholesterol bij hart- en vaatziekten vertoont gebreken. Verzadigd vet in het eten leidt tot een stijging van het cholesterol in het lichaam met hart- en vaatziekten tot gevolg. Dat is het basisidee van de voeding-harthypothese. Deze hypothese vormt het fundament voor het feit dat we tegenwoordig massaal kunstmatige margarine verkiezen boven natuurlijke roomboter en met een even groot verlangen als wantrouwen kijken naar het glinsterende eigeel in de pan. De hypothese zorgt ervoor dat vet taboe werd verklaard en er oplossingen moesten worden verdacht voor dat probleem, want vet geeft smaak. Nu de oorspronkelijke vette manier van eten moest worden verlaten op basis van de voeding-harthypothese, viel er een gat. Hoe dit op te vullen? Het gat in de markt werd gedicht door handige oplossingen van de voedingsindustrie. In plaats van het natuurlijke en smaakvolle vet kwamen er de kunstmatige suikers en de plantaardige oliën. De nieuwe vetten noemen we gezond en aanwezigheid van suikers moffelen we vaak weg, bijvoorbeeld door ze meer dan 50 verschillende namen te geven. Onze voeding is in relatief korte tijd radicaal veranderd met het oog op een betere gezondheid, maar het resultaat was het tegenovergestelde. Mede omdat we te veel eten en te weinig bewegen. Ook al opgeteld leven we in de modernste tijden ooit, vol kennis en techniek, maar zijn we tegelijk massaal dik en ziek. Terugkijkend op deze ingrijpende verschuiving en meer specifiek het element van de voeding, komt de vraag op: hoe solide is de voeding-harthypothese eigenlijk? Een belangrijk deel van het wetenschappelijke grondwerk voor de voeding-harthypothese is afkomstig van Amerikaanse onderzoeker Ansel Keys, bekend van zijn landenstudies. Die toonden voor de wereld het verband aan tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten. Keys werd er beroemd mee, belandde zelfs in 1961 op de cover van Time Magazine en produceerde wetenschappelijk werk dat tot op de dag van vandaag wordt geciteerd. Iets minder bekend is dat het werk ook veel kritiek kreeg. Citaat: ondanks de legendarische status van de zevenlandenstudie is die volkomen gemankeerd, net als zijn voorganger, schrijft onderzoeksjournalist Gary Taubes over het invloedrijkste werk van Keys. Taubes is niet zomaar iemand. Hij schrijft doorwrochte boeken over voeding en publiceert regelmatig in de New York Times. Zijn boude uitspraak roept de vraag op hoe krachtig de onderbouwing is van de reguliere kijk op cholesterol, hart- en vaatziekten en voeding. Het werk van Keys, medio vorige eeuw, is daarin een belangrijke pijler. Dus laten we daar eens goed naar kijken, net als naar een aantal andere pijlers. Zijn ze net zo sterk als de uitspraken die we gewend zijn van onze autoriteiten over voeding en gezondheid? De Hartstichting, citaat. Een hoog cholesterol verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Einde citaat. De waarschuwing is deel van de gangbare kijk op deze onderwerpen. Het voedingscentrum haakt in, citaat. De verhouding tussen LDL en HDL cholesterol kun je verbeteren door matig te zijn met verzadigd vet en verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Einde citaat. Het schrijft dat een te hoog LDL cholesterol niet goed is voor de bloedvaten en kan leiden tot hart- en vaatziekten. Om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen is het dus van belang producten met veel verzadigd vet te vervangen door producten met veel onverzadigd vet, schrijft het. Concreet kan dit door, citaat, magere producten te kiezen en harde vetten te vervangen door halvarine, zachte margarine en vloeibaar bak- en braadvet of olie. Verder heeft het cholesterol in voedingsmiddelen zoals in eieren, orgaanvlees, paling en garnalen een klein effect op het cholesterolgehalte in het bloed, einde citaat. Het voedingscentrum raadt verder nog aan soja te gebruiken. De pijlers voor het fundament onder de huidige visie zijn al aangelegd ver voordat Ansel Keys op het toneel verscheen. Ik spreek erover met Paul Hugeholtz, iemand die er al vanaf het begin bij was. Iemand die zelf heeft meegemaakt hoe in een reactie op de opwellende antipathie voor vet de statines voor het eerst op de markt kwamen, waarmee een nieuwe weg werd ingeslagen die tot op de dag van vandaag de hoofdroute bepaalt. Hugeholtz is een icoon in de wereld van de cardiologie, heeft meer dan wie dan ook zijn stempel gedrukt op het vakgebied en heeft gedurende zijn lange carrière de opmars en de ondergang van de cholesterolmythe van nabij meegemaakt. Ik spreek hem in 2016 meermaals in het kader van het cholesteroldossier dat ik aanleg voor het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Hugeholtz, dan 88 jaar, vraag ik waar volgens hem de wortels liggen van de huidige visie op hart- en vaatziekten, waarop we al snel te spreken komen over de Duitse wetenschapper Rudolf Virchow en hoe die in 1856, na het zien van cholesterol in slagaders van overledenen, met zijn lipidetheorie in feite de basis legde voor de voeding-harthypothese. Ook hebben we het over Nikolai Anichkov, de Russische wetenschapper die in 1933 cholesterol voerde aan konijnen en verband legde met verstopte aderen. Nog steeds is er de Anichkov Award van de European Atherosclerosis Society in 2020 uitgereikt aan ene professor Joseph Whitsum. Zou hij op de hoogte zijn van het feit dat cholesterolvoeren aan vegetarische dieren niet goed afloopt en dat soortgelijke experimenten met ratten en honden niet zulke ziekmakende gevolgen hadden? Paul Hugeholtz, ik ben ervan overtuigd dat het deel van de medische wetenschap dat zich met dit onderwerp bezighoudt is misleid door het geloof dat we het cholesterol omlaag moeten brengen in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Het is een oud misverstand gebaseerd op gebrekkige en achterhaalde wetenschap waar we echt vanaf moeten. Hugo Holtz mag dan op leeftijd zijn, zijn strijdbaarheid is er niet minder om. Mijn vrouw adviseert me om me tijdens mijn laatste dagen iets minder op te winden. Hij zegt dat met een knipoog, maar aan alles is duidelijk dat hij zich niet laat afremmen. Ik zeg haar dat ik liever strijdend ten onder ga. Volgens professor Paul Hugenholz is vet in de voeding niet de oorzaak van hart- en vaatziekten. Fijntjes wijst hij erop dat voeding ook helemaal de expertise niet is van artsen. Pa, we zijn in totaal 4 uur onderwezen over voeding, zei zijn zoon, een jonge arts, tegen hem toen hij sprak over zijn jarenlange opleiding. Hugenholz legt uit dat zijn collega's geloven in een theorie waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is en dat bij velen van hen vooral aandacht is voor de vraag hoeveel er binnenkomt aan vergoedingen. Zelf wilde hij niet langer geloven en ging hij op zoek naar de feiten. Toen hij die vond en zag dat de werkelijkheid heel anders is, voegde hij de daad bij het woord en ontwikkelde hij op basis van zijn eigen theorie een natuurlijk voedingssupplement dat moet helpen aderverkalking te voorkomen. Is hij daardoor bevooroordeeld? Ik denk dat dat wel meevalt, maar laten we los van die vraag eens verder kijken naar wat de feiten zeggen over de reguliere visie op cholesterol en hart- en vaatziekten. Die visie is uiteindelijk gebaseerd op wetenschap. Dan wordt de vraag waar die wetenschap uit bestaat en hoe goed die is. De invloed van voeding op het cholesterol. Leidt een lagere inname van verzadigd vet tot minder hart- en vaatziekten en minder sterfte als gevolg ervan? Goede vraag. Wat zegt het verzamelde wetenschappelijke bewijs dat over dit onderwerp is verzameld? De Amerikaanse cardioloog Robert Dubrov wil het antwoord weten en pakt er 28 gerandomiseerd gecontroleerde onderzoeken bij, met voor de kenners bekende namen als de Oslo Voeding Hartstudie en de Lyon Voedselhartstudie. Het netto resultaat van deze onderneming publiceert hij in 2019 en om maar meteen met de conclusie te beginnen, de uitkomst is negatief. Geen voordeel om op deze manier te eten en soms zelfs een nadeel. Dubrov neemt samen met een andere cardioloog ook nog eens 14 meta-analyses onder de loep met hetzelfde resultaat. De Britse cardioloog Asim Malhotra neemt kennis van de review en concludeert dat ondanks de feiten we helaas gevangen zitten in een gemankeerd model voor hartziekten dat een laag vet, hoog koolhydraten dieet propageert met een vervanging van verzadigd vet door meervoudig onverzadigd vet. Het gemankeerde model waarover Malhotra spreekt laat zich datzelfde jaar nog zien als het Britse overheidsadviesorgaan SACN, Scientific Advisory Committee on Nutrition, op de officiële website gov.uk zich in een rapport van 443 pagina's uitspreekt over verzadigd vet. Vormt nog steeds een gevaar, zuivel en vlees dragen in belangrijke mate bij aan non-HDL is de boodschap. Daarmee bevestigt het, ondanks alle beschikbare kennis, de bestaande visie op cholesterol bij hart- en vaatziekten en de invloed van verzadigde vetten erop. Onderzoeker naar onderzoek Dr. Zoe Harcombe wijst erop dat de publicatie een herhaling is van standpunten uit de jaren 80 en 90, waarvoor toen ook al geen bewijs was. Haar commentaar dat vele pagina's bestrijkt en het bewijsmateriaal van het comité fileert tot er niets van overblijft, leverde zij eerder in als een onderdeel van de officiële procedure bij de SACN, alleen is daar blijkens de eindpublicatie niets van te merken. Haar bijdrage neemt ze op in een artikel waarin ze schrijft: pizza, koekjes, brood, taart, gebakjes, pudding, ijs, beleg, friet en zoetigheid zorgen voor bijna 30% van de verzadigd vetinname van Britse volwassenen van 19 tot 64 jaar. Stop met het eten ervan en je gezondheid zal toenemen, maar wijs verzadigd vet niet af vanwege het nepvoedsel waarin het is verwerkt en wijs voedende voeding zoals vlees, eieren en zuivel niet af vanwege het verzadigd vet. Einde citaat. En in één moeite door ontmaskert ze een derde van de leden van het adviesorgaan door te vertellen over hun banden met Unilever en de belangenverstrengeling van andere leden van het comité. Ai, pijnlijk. Maar nog pijnlijker is natuurlijk dat haar bijdrage niet mee is genomen door het comité. Begraven onderzoek. Locatie, een stoffige kelder in het Amerika van 2011. De zoon van een onderzoeker vindt er een doos waarop geschreven staat Minnesota Coronary Survey. Dit hartonderzoek stond onder leiding van zijn vader, Dr. Ivan Frans van de Minnesota Medical School, onderdeel van de universiteit die daarbij samenwerkte met de eerder genoemde Ansel Keys. Bladerend in de onderzoeksgegevens wordt duidelijk dat beide wetenschappers ervan uitgaan dat verzadigd vet een gevaar is voor de volksgezondheid en proberen te ontdekken of plantaardige olie misschien een goede vervanger is. Zoon, Dr. Robert Frans, was gaan zoeken naar een vraag van een medisch onderzoeker, Christopher Ramsden, van de Amerikaanse National Institutes of Health. Die had gehoord over het onderzoek en wilde meer weten. Als alle gegevens zijn afgestoft en verwerkt, wordt duidelijk dat Frans en Keys tussen 1968 en 1973 voor 9.423 psychiatrische patiënten bepaalden wat zij te eten kregen. De ene helft van deze groep kreeg maaltijden met veel verzadigd vet, afkomstig van volle melk, kaas en vlees. Bij de andere helft waren deze vetten vervangen door plantaardige oliën. Doel van het onderzoek was om duidelijk te maken dat bij de tweede groep het aantal hartziekten zou dalen, net als hun sterftecijfers. Alleen pakte dat iets anders uit dan gedacht. Ivan Frans was wetenschapper, maar omdat niets menselijks hem vreemd was, kreeg zoon Robert alleen op zondagen of met speciale gelegenheden eieren met spek. Roomboter was als vloeken in de kerk en Robert France zegt te zijn opgegroeid met margarine. Mijn vader geloofde sterk in het verlagen van de hoeveelheid verzadigd vet. Geloof was ook bij de collega van vader France, Ansel Keys, een belangrijke component van zijn werk. De New York Times duikt in het onderwerp van de teruggevonden doos en beschrijft in 2016 hoe het geloof van beide wetenschappers een deuk opliep, aangezien de uitkomsten verbaasden. Zo keken France en Keys er bijvoorbeeld flink van op dat bij de plantaardige oliegroep de sterftekans niet naar beneden ging. En nog niet bekomen van de ene verbazing volgde een andere, namelijk dat het cholesterol wel flink was gedaald. Sterker, het onderzoek liet zien dat hoe groter de daling was van het cholesterol, hoe hoger het sterfterisico. Toen bleek dat het risico niet daalde, was dat heel verwonderlijk, zegt de jonge France. Ramsden en collega's die het onderzoek van France Senior en Keys analyseren, willen hun bevindingen in een context plaatsen. Ze besluiten daarom hun analyse te vergelijken met 4 soortgelijke robuuste onderzoeken. Blijkt dat ook daarin de sterftecijfers niet dalen als verzadigd vet wordt vervangen door plantaardig vet. Je zou denken dat als het cholesterol daalt er een verbetering optreedt, zegt Ramsden, maar het omgekeerde is dus het geval. Was deze teleurstellende conclusie de reden dat het onderzoek verdween in een doos op een plank ergens achteraf in een stoffige kelder? Wat zou er gebeurd zijn als de studie toen was gepubliceerd? Volgens de Zuid-Afrikaanse auteur en voedingsprofessor Tim Noakes zou het onderzoek de wereld hebben veranderd als het gewoon in 1976 was gepubliceerd in plaats van dat het was begraven. Noakes denkt zelfs dat het de inmiddels beruchte Amerikaanse voedingsrichtlijn uit 1977 had voorkomen. Die richtlijnen waren een mijlpaal in hoe we denken over voeding en bepalen tot op de dag van vandaag de angst voor vet en daarmee wat er op ons bord ligt. Zonder die richtlijnen was er nu geen diabetesepidemie, zegt Noakes in 2020. Waar het Minnesota-onderzoek verdween, zijn andere onderzoeken juist heel bekend geworden, beroemd bijna. 3 klassiekers in het genre zijn Mr. Fit, LRC-CPPT en Framingham. Iedere wetenschapper die zich met voeding en gezondheid bezighoudt, kan hieruit citeren als een dominee uit de Bijbel. Hoe hebben deze 3 onderzoeken de tand destijds doorstaan? Hoe terecht is het dat ze onderdeel zijn van het fundament van de huidige visie op voeding en hartgezondheid? Klassiekers in het genre nader bekeken. De Multiple Risk Factor Intervention Trial, Mr. Fit uit 1982, is een studie die vaak wordt aangehaald om het nut te laten zien van het minderen met verzadigd vet. Het onderzoek dat 12.000 mannen volgde laat zien dat er een daling van hartziekte plaatsvond. Het onderzoek maakte destijds flinke indruk en wordt nog steeds geciteerd. Alleen blijkt bij nadere inspectie de uitkomst niet significant en ging die gepaard met een toename van allerlei andere doodsoorzaken. Dat wordt duidelijk als in 1995 Mr. Fit met de grond gelijk wordt gemaakt in een methodologische studie in het Journal of Internal Medicine. Soortgelijke problemen zijn er ook bij een andere bekende studie, de Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial, gelukkig afgekort door LRC-CPPT. De verankering van de voeding-harthypothese en de let-op-vet-gedachte krijgen een boost in 1984. Dan is er eindelijk goed nieuws gemeld door Dr. Basil Rifkind, leider van het groots opgezette $150 miljoen kostende LRC-CPPT-onderzoek. Naar aanleiding van de publicatie van de onderzoeksgegevens verschijnt er een groot artikel in Time Magazine met op de voorkant een pruilend gezicht gemaakt van een bord met 2 spiegeleieren als ogen en een omgekeerd gebogen stukje spek als verdrietige mond. Medische wetenschap, sorry, het is waar, cholesterol is echt een killer, kopt het tijdschrift om te vervolgen met geen volle melk, geen boter, geen vet vlees, minder eieren. Rifkind, citaat, het is nu onweerlegbaar dat het verlagen van het cholesterol door middel van voeding en medicijnen het risico vermindert op de ontwikkeling van hartziekte en het krijgen van een hartaanval. Wat minder rugbaarheid krijgt is de keiharde kritiek, bijvoorbeeld van Pete Ahrens van Rockefeller University, de man die eerder voor de National Institutes of Health het comité leidde dat het bewijs voor en tegen de voeding-harthypothese onderzocht. Hij omschrijft Rifkind's onderzoek als ongerechtvaardigd, onwetenschappelijk wensdenken. Thomas Chalmers, een expert op het gebied van klinisch onderzoek, spreekt in het wetenschappelijk tijdschrift Science van een gewetenloze overdrijving van de data. Hoeveel artsen en andere deskundigen die bij hun voedingsadvies verwijzen naar dergelijk onderzoek zijn op de hoogte van deze kritiek? Een andere bekende studie is de Framingham Heart Study, begonnen in 1984 in het uiterst gemiddelde plaatsje Framingham. Centrale vraag, wat zijn de oorzaken van hartziekte? Het onderzoek wordt ruim opgezet met als doel flinke stappen te zetten in de wetenschap over voeding en gezondheid. Het onderzoek loopt nog steeds en inmiddels zijn er 3 generaties van 1000 inwoners bij betrokken. Tussentijdse resultaten die bekend worden gemaakt maken indruk. Niet iedereen ziet ze aankomen. Wat bijvoorbeeld blijkt is dat na een bepaalde leeftijd het voor de gezondheid van je hart niet uitmaakt wat het niveau van je cholesterol is. Ben je eenmaal eind 40, dan maakt het cholesterolniveau geen verschil meer. En voor de leeftijd van 47 is een hoog cholesterol juist gunstig. Het gaat regelrecht in tegen de huidige officiële standpunten over cholesterol. De Britse cardioloog Asim Malhotra is bekend met Framingham, verwijst ernaar in 2019 en zegt erbij dat het gevolg is dat hij regelmatig oudere patiënten met een hoog cholesterol gerust kan stellen. Sterker, dat het statistisch waarschijnlijker is dat ze langer leven dan dat ze de pech hadden een laag cholesterol te hebben. Over 75-plussers die geen hartaanval hebben gehad, zegt hij dat statines geen sterftevoordeel bieden en dat buiten onderzoek, dus in het echte leven, statines de sterftecijfers in deze groep eerder negatief beïnvloeden. Dr. William Castelli, een voormalig leider van het onderzoek in Framingham, schrijft in 1992 in de Archives of Internal Medicine: "In Framingham ontdekten we dat hoe meer verzadigd vet, cholesterol en calorieën men at, hoe lager het totale cholesterolniveau was. Ook hadden deze mensen het laagste gewicht en waren zij het meest actief. Terecht merkt hij op dat het het tegenovergestelde is van wat Ansel Keys voorspelde. Scoort gelijke conclusies bij Tavia Gordon, een van de mensen die aan de basis stond van de Framingham-studie. Gordon schrijft in een rapport op basis van de cijfers over de jaren 1957 tot en met 1960 en concludeert na het doen van enkele uitgebreide analyses dat die op uniforme wijze niet in staat bleken de verwachte relaties te vinden. Gordon: het was niet mogelijk in de onderzochte groepen een relatie te onderscheiden tussen voedselinname en cholesterolniveaus. Er is, om kort te gaan, geen relatie tussen de voeding en het ontstaan van hart- en vaatziekten in de bestudeerde groep. Kader: wetenschappelijke doodzonde. Een tijdgenoot van Ansel Keys en iemand die bekend was met diens werk is de Amerikaanse arts George Mann. Hoofdschuddend sprak hij over de preoccupatie met de cholesterol-dieet-harthypothese en noemde hij die de grootste misleiding in de geschiedenis van het medicijnonderzoek. Professor Mann was een man van de praktijk. Hij was nauw betrokken bij de beroemde Framingham-studie en trok al in de jaren 60 met een mobiel laboratorium door Tanzania, waar hij ontdekte hoe de Maasai, een volk dat bekend staat om zijn vette dieet, vol melk, vlees en bloed, laagst mogelijke cholesterolniveaus hadden en zo goed als geen hart- en vaatziekte vertoonden. Met hen ging het mis als ze de stam verlieten, naar de grote stad vertrokken en het moderne voedsel begonnen te eten, waarop hun cholesterol met een kwart steeg, terwijl ze beduidend minder verzadigd vet tot zich namen. Mann stond bekend als een man die geen blad voor de mond nam, wat in 1972 weer bleek toen hij in een toespraak onder andere Keys en American Heart Association verweet hypothesen met feiten door elkaar te halen, iets dat Mann een wetenschappelijke doodzonde noemde. Eerder dan Mann had onderzoeker Dr. Gerald Shaper al de iets noordelijker gelegen Samburu-stam onderzocht. De leden ervan aten wat minder vlees dan de Maasai, maar dronken meer melk. Toch trof Shaper bij hen ondanks de grotere vetinname uitstekende cholesterolniveaus en afwezigheid van hart- en vaatziekten. Ook in wat recenter tijden blijven de Maasai goed scoren op het gebied van hun hart en vaten, blijkt uit onderzoek in 2008. In later jaren zijn dezelfde resultaten te zien bij onderzoek van de Nederlandse artsonderzoeker Dr. David van Bodegom naar de bewoners van nederzettingen in Ghana. Overigens heeft de fysieke activiteit van de Maasai, die veel lopen, niet per se iets te maken met hun mooie cijfers. Dat blijkt uit tal van onderzoeken, waaronder een dat plaatsvond in dezelfde periode als dat van Mann onder harde werkers zoals houthakkers en boeren in een geïsoleerde gemeenschap in Finland. Zij hadden wereldwijd de slechtste resultaten op het gebied van hart- en vaatziekten. 1936. Niet alleen recent onderzoek of onderzoek naar bestaand onderzoek laat zien dat onze huidige kijk op verzadigd vet, cholesterol en gezonde hart- en vaten achterhaald is, al veel eerder hadden we hints kunnen oppikken van hoe het eigenlijk zit. Wat te denken bijvoorbeeld van deze bevindingen helemaal uit 1936. Toen werd gekeken naar het effect van het totaal cholesterol op aderverkalking. Na 97 autopsies concludeerden onderzoekers Sperry en Land dat bij dezelfde mate van aderverkalking het totaal cholesterol uiteenliep van 4,7 tot 8,6. Flinke verschillen dus. Geen verband tussen de lipide-inhoud van de aorta en de cholesterol-inhoud van het bloedserum, schrijven zij, en toevoegen dat er dus ook geen directe relatie is tussen de concentratie van cholesterol in het bloedserum en de mate van aderverkalking in de aorta. Parallel aan deze kennis circuleren er vermoedens over het tegenovergestelde over de mogelijk negatieve invloed van verzadigd vet. Het leidt in 1957 tot een onderzoek en een rapport van de American Heart Association dat in 15 pagina's uitlegt dat er onvoldoende bewijs is om een verband te leggen tussen vet in het eten en hartziekte. 3 jaar later, in 1960, is die mening precies omgedraaid. Dan adviseert dezelfde Heart Association in een rapportje van 2 pagina's zonder referenties, op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, staat er dat het Amerikaanse volk de kans op hart- en vaatziekten moet verkleinen door minder vet te eten en dat het verzadigd vet moet worden vervangen door meervoudig onverzadigde vetten. Wat is er gebeurd? Het antwoord is de eerder genoemde Ansel Keys. Die is dan met een gelijkgestemde collega toegetreden tot de commissie die namens de Heart Association het 2-pagina-rapportje opstelt. Het is een jaar voordat echt iedereen hem kent dankzij zijn verschijning in zijn witte doktersjas op de cover van Time Magazine. Die publicatie markeert zowel zijn invloed als een omslag in het denken die tot op de dag van vandaag is terug te zien in supermarktschappen en op de borden van miljarden mensen, let op vet. Dat Kees zijn vermoedens over verzadigd vet ten onrechte dacht terug te zien in zijn eigen landenstudies is hier kort aangehaald en uitgebreid beschreven in Weet wat je eet. Na de publicatie van het boek is niet alleen gebleken dat ander onbevoeglijk onderzoek waarvan Kees deel was, is weggestopt, maar ook dat hij op andere punten wetenschappelijk ernstig tekortschoot. Het wordt tot in detail, details die te ver voeren voor dit moment, beschreven in een wetenschappelijke analyse in Food and Nutrition Sciences die bijdraagt aan een beeld waarbij uiteindelijk weinig overblijft van iemand die eens zo'n belangrijke rol speelde en dat voor velen nog steeds doet. Toch is er een lichtpuntje te bespeuren. Over Enzo Kees is niet alleen slecht nieuws te melden, er is namelijk ook onderzoek van zijn hand dat nog steeds recht overeind staat. Het bestaat eruit dat hij een aantal maal aan proefpersonen cholesterol voerde en tot zijn verbazing ontdekte dat dit geen significant effect heeft op het cholesterolniveau of de ontwikkeling van aderverkalking bij de mens. Ondanks dat hij dit al in 1954 opschreef en ondanks zijn enthousiasme over het mediterrane dieet, hij ging zelfs wonen in het Italiaanse Pioppi, inmiddels bekend van het Pioppi-dieet, en dat de Gezondheidsraad sinds 2015 ook positief is over het mediterrane dieet, vrezen veel mensen toch het cholesterolrijke eigeel in hun eitje en kiezen ze liever voor margarine dan voor roomboter dat veel verzadigd vet bevat. Als ze dat doen, volgen ze overigens het advies van de Gezondheidsraad die, net als bijvoorbeeld de American Heart Association, nog steeds waarschuwt tegen verzadigd vet. Een waarschuwing waarvoor geen wetenschappelijke grondslag is en die weinig rekening houdt met de traditionele liefde in de Mediterranee voor alles wat vol en romig is. In 1997 wordt Enzo Kees op 93-jarige leeftijd in Italië bezocht door tijdschrift Times, waarbij hij de bezoekende journalist wijst op het verschil tussen cholesterol in de voeding en verzadigd vet. Hij waarschuwt tegen verzadigd vet waarvan we hebben bewezen dat dat het cholesterol in het bloed doet stijgen en zegt: er is totaal geen verband tussen cholesterol in de voeding en cholesterol in het bloed. Totaal niet, en dat hebben we altijd geweten. Toch duurde het tot 2015 tot in de VS de overheid zich met een officiële richtlijn op soortgelijke wijze uitspreekt. Cholesterol wordt niet beschouwd als een voedingsstof die zorgen baart in verband met een mogelijke overconsumptie. Cholesterol in de voeding vormt geen gevaar meer. Het is de juiste beslissing, zegt de Amerikaanse cardioloog Steven Nissen. We hadden het bij het verkeerde eind met de voedingsrichtlijnen tientallen jaren lang. De nieuwe richtlijn uit 2015 is een kleine winst voor de wetenschap. Tegelijk wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat de rest van de officiële adviezen ook wel wat bijsturing kan gebruiken. Zij begrijpen dat een hoog cholesterol in het bloed geen probleem hoeft te zijn en dat voeding met verzadigd vet een gezonde bijdrage kan betekenen aan hun leven. Bijvoorbeeld in de vorm van kokosolie, volle melk, vlees, roomboter, ricotta, varkensvet, ghee. En waar hebben we het concreet over als we spreken over voeding met een hoog cholesterolgehalte? Denk dan bijvoorbeeld aan eigeel, kaas, schaaldieren, orgaanvlees, sardines en volvette yoghurt. Wat niet helpt is dat tot op de dag van vandaag officiële instanties, gebaseerd op gebrekkige en achterhaalde wetenschap, waarschuwen tegen allerlei vormen van gezonde voeding en pleiten voor voeding die negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, zoals margarine en veel granen. Een voorbeeld hiervan is in 2020 te zien in de niet goed bekendstaande, maar wel veel gelezen Britse krant The Mirror. Dat plaatst een artikel waarin alle moderne kennis over cholesterol en voeding afwezig lijkt te zijn. In het verhaal, dat overigens net zo makkelijk in een Nederlandse krant of tijdschrift had kunnen staan, wordt maar weer eens Enzo Kees van stal gehaald, wordt weer gewaarschuwd tegen verzadigd vet en geschreven over het nut en de veiligheid van statines. En wordt weer geadviseerd boter te vervangen door margarine, ditmaal bij monden van Julius Payne, de directeur van Heart UK. De Londense cardioloog Asim Malhotra reageert onmiddellijk door zijn afkeur uit te spreken die hij onderstreept door te zeggen dat fake science nog erger is dan fake news. Maar het leed is dan al geleden en voor grote aantallen krantenlezers wordt maar weer eens bevestigd wat ze al zo lang dachten. Niet veel later, in de zomer van 2020, is er een opklaring te bespeuren. Dan spreken de cardiologen in Amerika zich uit. Zij komen met nieuws waarvan de meeste experts al jaren op de hoogte waren, minstens de officiële instanties. Verzadigd vet blijkt bij nader inzien toch niet zo ongezond. Het is te lezen in het Journal of the American College of Cardiology dat het werk publiceert van een groep onderzoekers die op wetenschappelijk gebied hun mannetje staan, zoals de Deen Arne Astrup en Amerikaan Ronald Krauss. Beide artsen en de rest van het team concluderen dat er op basis van het onderzoek geen voordelen zijn te noteren op het gebied van hart- en vaatziekten door te minderen met verzadigd vet. Sterker, als het gaat om beroerte zijn verzadigde vetten eerder beschermend. Creatief en lucratief. Functional foods. Niet alleen de farmaceutische industrie reageerde op het in de boom doen van vet en cholesterol. Ook de voedingsindustrie dacht creatief mee aan oplossingen. Functional foods is er één van. Voeding met een toegevoegde waarde, zoals het verlagen van je cholesterol. Dat kan dankzij de plantsterolen van B-cell Proactief, bekend als winnaar van het Gouden Windei. Vanwege zijn misleidende claims, schrijft Foodwatch, de initiatiefnemer van de prijs. Foodwatch, Unilever zet alles in om, zonder de kosten van langdurig medicijnonderzoek, een medicinale werking van Proactief te suggereren. Einde citaat. Ondanks de kritiek sloeg het product aan, mede dankzij het logo van de Hartstichting op het kuipje en omdat zorgverzekeraar VGZ de kosten vergoedde. Ook buiten onze landsgrenzen viel de veredelde margarine op en tegen Unilever, de fabrikant ervan, werd een zaak aangespannen door het Duitse deel van de consumentenorganisatie Foodwatch. De reden is niet dat de sterolen in het smeersel het cholesterol niet zouden doen dalen, dat daalt namelijk prima als je maar voldoende van eet, maar omdat het niet leidt tot minder hart- en vaatziekten en slechts bijwerkingen geeft. Bij de argumentatie verwijst Foodwatch naar Frans en Duits onderzoek. De Franse voedsel- en warenautoriteit ANSES schrijft in een rapport dat de plantaardige stoffen in de boter geen bijdrage leveren aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. En het Duitse Instituut voor Risico-inschatting BFR zegt dat mensen zonder cholesterolproblemen de sterolenmargarine beter mijden. Zij zouden geen baat hebben bij de potentiële positieve effecten en slechts kans hebben op de mogelijke bijwerkingen. In een latere publicatie op basis van Nederlands onderzoek maakt het instituut zichzelf zorgen dat gezonde mensen door de plantensterolen een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Unilever ontkent en krijgt in 2016 gelijk van de rechter. Al eerder had het zich met Danone, Cargill, BASF en nog twee andere bedrijven verenigd in de International Plant Sterols and Stanols Association, IPSA. We zijn ervan overtuigd een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het verlagen van het risico op hartziekten en aan een gezond leven voor ons allen, einde citaat. Waaraan de in Brussel gevestigde organisatie nog toevoegt dat de margarine geschikt is voor kinderen vanaf 5 jaar. Het lijkt met enige spijt te constateren dat de bekendheid bij het publiek van de rol van plantensterolen en plantenstanolen en hun contributie aan een gezond leven nog beperkt is. Afgaand op hoe de namaakboter door de concurrentie flink wordt gekopieerd, is duidelijk dat het hier gaat om een commercieel interessante markt. In Nederland kost een kuipje Proactief €5,99 en het is voor BCL niet bij boter gebleven. Er is in de Proactief-lijn ook een zogenoemde yoghurtdrink. Toch zit de meest interessante handel niet in de functional foods, ook al is de verwachting dat die in 2025 is gegroeid naar $275 miljard. Het echte geld zit volgens Olivier Huizinga, die in Duitsland voor Foodwatch de strijd aanstuurde tegen Unilever, in de voedingsmiddelen met toegevoegde vitamines. Veel goedkoper en makkelijk scoren. Tegelijk waarschuwt hij er tegen op basis van onderzoek van Foodwatch. Daaruit blijkt dat 3/4 van deze voedingsmiddelen, ondanks dat ze een gezondheidsclaim mogen voeren, ongezond is en dat de meeste van deze producten zijn gericht op kinderen. Er wordt onvoldoende tegen opgetreden in Europa, vindt Huizinga, wiens organisatie eerder kopte: Europarlement wil geen verbod vitamineclaims op junkfood. Voor Foodwatch is het duidelijk. Het Europees Parlement kiest hiermee de kant van de voedingsindustrie. $1000 miljard hebben we tot aan 2020 besteed aan statines en tientallen, zo niet honderden miljarden aan cholesterolverlagende voeding. Door de play, zegt arts en specialist farmamarketing Hans van der Linden bondig als ik hem de cijfers voorleg. Kader, let op vet. Wie let op vet en dient ten gevolge laag in de gezonde vetten gaat zitten, eet vaak meer suikers dan eerst en vergroot zijn kans op het creëren van een negatieve omega-3-6-balans door het gebruik in allerlei voedingsproducten van plantaardige, goedkope, ongezonde vetten zoals zonnebloemolie. Dit leidt grosso modo tot meer chronische, laaggradige ontstekingen en een stijging van de insuline. Anders gezegd, minder vet eten is meer vet creëren en ook vetter eten is minder vet creëren en leidt tot een gezonder gewicht als je tenminste niet te veel vet eet en de vetten gezond zijn. Alles over gezonde en ongezonde vetten en snelle en langzame koolhydraten, een gezonde omega-3-balans ook, lees je in mijn boek Weet wat je eet, gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Kader. Opkomst en ondergang van de voeding-harthypothese. Een wetenschappelijk rapport dat in 2014 verschijnt, maakt goed duidelijk dat er in de beginfase van de voeding-harthypothese veel misging, dat Ansel Keys veel meer fouten heeft gemaakt dan alleen bij zijn beroemde landenstudies, hoe er waarschuwingen werden genegeerd, maar ook hoe de controverse groeide rond de hypothese. Het rapport beschrijft hoe het gevoel groeide dat daar iets aan gedaan moest worden, wat resulteerde in 1988 in de VS in het aanstellen van een comité dat een eind moest maken aan alle twijfel. Het duurde maar liefst 11 jaar voordat er nieuws bekend werd, alleen bestond dat uit dat de leden de oplossing niet hadden gevonden en dat het comité werd ontbonden. Intussen had de hypothese zich stevig verankerd. Let op vet. Inmiddels is het niet meer de voeding-harthypothese, maar de voeding-leverhypothese, meent voedingsexpert professor emeritus Tim Noakes. Als het gaat om voeding staat wat hem betreft niet vet, maar staan koolhydraten aan de basis van hart- en vaatziekten, want dat zijn de koolhydraten die de lever vervetten. Het is de reden, voorspelt hij, dat het in de toekomst niet meer de cardiologen zijn die zich zorgen maken voor je hart, maar de lipidespecialisten. En omdat deze groep zich niet heeft gecommitteerd aan de cholesteroltheorie, redeneert Noakes, zullen zij bij het identificeren van het probleem wijzen naar de snelle koolhydraten en hun bijdrage aan de vervetting van de lever en in het verlengde daarvan schade aan hart en vaten. Vandaar dat Noakes voorstander is van het LCHF-dieet, laag in de koolhydraten, hoog in de gezonde vetten. De praktijk is vaak nog anders. Low fat is populair, nu 0% vet. Wat zich vaak vertaalt in een manier van eten met veel koolhydraten. Het is een dieet dat vooral in het geval van insulineresistentie een killer is, zegt Noakes. Kader. Vaatchirurg gaat gezond eten, stopt met statines. Waarom ik definitief ben gestopt met statines is de opmerkelijke kop in de Britse krant The Telegraph in 2014. Vooral opmerkelijk omdat het artikel is geschreven door een vaatchirurg. Wat is zijn verhaal? De man heeft een hoog cholesterol, namelijk 9,3, en krijgt daarom het advies dagelijks 20 milligram atorvastatine te nemen, wat hij netjes doet, tot hij er 8 jaar later mee stopt. De reden is eigen onderzoek dat hem laat zien dat hij er verstandiger aan doet iets gezonder te gaan eten. 3 maanden na het stoppen met de pillen en het beginnen van het gezonde eten is zijn totaal cholesterol 5,4, wat lager is dan het was ten tijde van de statines. Hij is slanker, heeft een lagere bloeddruk, lagere triglyceriden en optimale glucosecijfers. Ook heeft hij een laag CRP en niet te veel witte bloedcellen, beide tekenen van weinig ontstekingen. Hij vertelt zijn verbaasde arts dat dit alles volgde op het veranderen van zijn voeding. Geen alcohol, zetmeel en andere suikers en meer rood vlees, eieren, volle melk en roomboter. Weer 4 maanden later, ten tijde van het schrijven van zijn artikel op 58-jarige leeftijd, zijn zijn cholesterolcijfers nog net zo goed. LDL lager dan met statines, HDL-LDL ratio onder 4. Niet dat dat me iets uitmaakt, schrijft de chirurg, tevens directeur van de Vein Care Center, Dr. Haroon Garage. Zijn uitspraak is wel te begrijpen als hij uitlegt dat hij statines altijd heeft gezien als een wondermiddel, maar inmiddels begrijpt dat ze weinig doen voor ouderen, vrouwen en mensen zoals ik die niet zijn gediagnosticeerd met hartziekte. Met enige moeite maakt hij een uitzondering voor mannen met hartziekte, al is de mogelijke werkzaamheid van de statines dan te verklaren door een ontstekingsremmende bijwerking. Een opmerking die hij laat volgen door de zin: sport, gewichtsverlies en omega-3-supplementen verlagen het CRP ook. Kader. Ei onder het vergrootglas. Ondanks de beschikbare kennis wordt de associatie tussen cholesterol in het eten en cholesterol in het bloed nog vaak gelegd. Heel concreet is dat te zien bij het zo alledaagse ei. Denken we aan cholesterol, dan denken we al snel aan het ei. Eieren zijn aan de ene kant een klein onderwerp, aan de andere kant zegt het iets over hoe we aankijken tegen zaken als cholesterol en gezondheid. Plus, het zou jammer zijn als we het ei zouden laten staan als dat niet nodig is. Dus wat zijn de ei-feiten? Die denken massa's mensen te krijgen als er in 2019, naar aanleiding van observationeel onderzoek, koppen verschijnen in kranten wereldwijd en in wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en het British Medical Journal over de link tussen het eten van eieren en hart- en vaatziekten. Citaat, wat we ontdekten was dat het eten van 2 eieren per dag het risico op hart- en vaatziekten met 27% deed toenemen, zegt een van de betrokken onderzoekers. Wat minder aandacht krijgt dan deze uitspraak bij NPR, de Amerikaanse publieke radiozender, zijn 10 punten met inhoudelijke problemen die de eerder genoemde Dr. Zoe Harcombe aanwijst en die maakt dat de studie door de hoeven zakt. Ook in de podcast The Health Edge worden enkele ernstige bedenkingen gemaakt door internist Dr. Mark Pettus, zoals het bekende gegoochel met relatieve risico's, dat het gaat om gegevens die niet zijn gemeten, maar in plaats daarvan zijn gevraagd aan de deelnemers, en dat oorzaak en gevolg nog steeds heel verschillende eenheden zijn. Inzichten die aan het grote publiek voorbij gaan en leiden tot het nieuws dat ondanks decennia van kennis over cholesterol en voeding opnieuw en onnodig voor verwarring zorgt. Geen van de ei-verhalen in de media verwijst naar het eerste gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek uit 2018 naar het effect op hart- en vaatziekten van 12 eieren per week op mensen met prediabetes of diabetes type 2, waarbij geen nadeel wordt geconstateerd. Of de opmerkingen van de Amerikaans geneticus Dr. Lewis, die voor het wetenschappelijke tijdschrift PLOS het geval aanhaalt van de 80er die dwangmatig 25 eieren per dag at en daar tot verbazing van de onderzoekers prima gezond bij bleef. Lewis legt nog maar weer eens uit dat vervetting in het lichaam niet het gevolg is van het eten van cholesterol, maar van het eten van snelle koolhydraten. Ook geen verwijzing naar het privé-experiment van een onderzoeker die bijna een week lang 8 eieren per dag eet en merkt hoe zijn cholesterol in plaats van schrikbarend stijgt, juist iets daalt. Wat weer in lijn ligt van uitgebreid Harvard-onderzoek naar eieren over een periode van 32 jaar dat in 2020 verschijnt in het British Medical Journal, waaruit blijkt dat mensen die meer eieren eten minder vaak met statines worden behandeld en dat er geen verband is tussen ei-inname en hart- en vaatziekten. Ook is er de Amerikaanse Dave Feldman, een gewone burger die in het onderwerp cholesterol dook toen hij patronen ontdekte in de werking van LDL die hij herkende van zijn werk als softwareontwikkelaar. De theorie die hij op basis hiervan over cholesterol ontwikkelde, paste hij toe op zijn eigen lichaam en die bleek te werken. Hij was in staat om in 3 dagen zijn LDL terug te brengen van 6,6 naar 4,7 en zijn HDL te laten stijgen van 1,3 naar 1,7. Dit lukte door voeding te eten met veel verzadigd vet en veel calorieën. LCHF, low carb, high fat. Bij een volgend experiment ging zijn LDL in 7 dagen van 5,3 naar 2,6.